is een podcast van Open Rotterdam.
De grootste belofte die gedaan wordt en die vals blijkt te zijn, zou ik zeggen, is dat er een beeld geschetst wordt door Uber dat je zelfstandig ondernemer bent. Dat je vrijheid hebt om te werken wanneer je wilt en dat je veel geld kunt verdienen. En het feit dat die app ervoor zorgt dat je heel gemakkelijk bij een klant kunt komen, dat is iets wat chauffeurs in principe, wat de meeste mensen mij hebben verteld, wat helemaal niet als iets slechts wordt ervaren.
Nee, dus vooruitgang.
Het probleem is dat het geld niet wordt verdiend door de mensen die het werk doen, namelijk de chauffeurs, maar door de CEO's en de executives van Uber.
We hoorden de Rotterdamse filmmaker Lisette Olsthoorn van In This Together. Na het beluisteren van deze podcast zou je misschien anders gaan kijken naar je vaste bezorger of chauffeur waar je misschien vaak bij in de auto zit. Ik ben Sherif Nasser en in deze podcast ga ik met filmmakers de diepte in. We hebben het over hun werk, wat hen drijft en over hoe de stad Rotterdam een rol speelt in dit alles. Welkom terug bij de tweede editie van Filmpodcast Rotterdam. In de aanloop naar de 55e editie van het International Film Festival Rotterdam presenteren het IFFR, Filmplatform Rotterdam en Open Rotterdam Filmpodcast Rotterdam de IFFR Special. Een podcast waarin ik in gesprek ga met een Rotterdamse filmmaker die een film screent op het IFFR. We gaan in deze nieuwe editie opnieuw praten over hun passie. Hoe ze te werk zijn gegaan om te komen waar ze zijn en over het maken van films in en over Rotterdam. Mijn naam is Sherif Nasser. Ik ben regisseur en schrijver van films en series, waaronder de film El Hop. In het afgelopen jaar heb ik samen met Sahil Amaraisa een comedyserie gemaakt, genaamd Mokro's, die aankomend jaar uit zal komen. Daarnaast ben ik stand-up comedian, onderdeel van het sketchkanaal Een Stukje, en blijf ik op zoek naar andere wegen om verhalen te vertellen. Het IFFR was jaren geleden de plek waarop mijn passie voor film echt vlam vatte. Tijdens mijn studie aan de Filmacademie zorgde ik altijd dat ik vanaf eind januari zo'n 10 dagen vrij was om me volledig onder te dompelen in het IFFR. Al doe ik mijn best er zoveel mogelijk te zijn, 10 dagen lukt mij helaas niet meer. Maar via deze podcast hoop ik jullie met dezelfde passie te besmetten. Dit is Filmpodcast Rotterdam, de IFFR Special. In deze nieuwe aflevering ben ik met Lisette Olsthoorn. In haar films komen research en persoonlijke beleving samen in een combinatie tussen documentaire en fictie. Eerder maakte ze de korte films Ghost Workers en Fantasies on How to Strike. Haar nieuwste film, In This Together, gaat in première op het IFFR 2026. Welkom, Lisette.
Dankjewel.
Ja, meteen eigenlijk maar de vraag. Reis je vaak met Uber?
Nee, niet vaak. Ik ben dat eigenlijk gaan doen toen ik research aan het doen was voor deze film. Daarvoor had ik, geloof ik, nog nooit een Uber genomen.
Oh, en nu? Na de docu?
En nu, ik heb eigenlijk heel weinig momenten waarin ik een taxi nodig heb. Ik krijg wel heel vaak de vraag, mag ik dan nog een Uber nemen? Want dat is eigenlijk heel slecht, toch? En dan is mijn antwoord eigenlijk dat het niet slecht is. Want mensen gebruiken taxis en chauffeurs die hebben hun omzet heel hard nodig. Dus in principe is er niet zoveel mis met het nemen van een Uber-taxi. Maar wat ik er wel altijd bij zeg is, geef fooi en geef dat het liefst cash. Eerder dacht ik dat de fooi 1-op-1 bij de chauffeur terecht kwam. En ja, Volgens mij was dat eerst ook zo. Maar wat zo'n bedrijf als Uber dus doet, is eigenlijk constant aanpassingen maken in die interface, in die app. En een van de dingen die blijkbaar is aangepast, wat ik niet lang geleden van een chauffeur hoorde, is dus dat de fooi die jij geeft als klant niet per se helemaal bij de chauffeur terechtkomt.
Waar we het hier over hebben is, In This Together is een hybride documentaire over werk en wat we uit ons werk willen halen. In de film zien we 3 ex-Uber-chauffeurs en 3 acteurs samenkomen om een mislukte onderhandeling met vertegenwoordigers van Uber na te spelen. De film laat zien hoe de ervaringen van de werkers niet alleen betrekking hebben op hen zelf, maar ook op de acteurs en op de kijker. In This Together laat zien hoe werk ons vaak in een lastige positie brengt waarbij we anderen slecht behandelen. De film zet daar geen compassie of medelijden, maar solidariteit met de werkers tegenover. Als je het hebt over werkers, wie bedoel jij dan?
Iedereen.
Iedereen.
Als in alle, laten we zeggen, volwassen mensen die arbeid verrichten.
Mm-hmm.
Dus ook onbetaalde arbeid. Dus niet alleen mensen die in een betaalde baan werken, maar ook mensen die
vrijwilligerswerk
doen. Mensen die kinderen opvoeden, bijvoorbeeld.
Ja, dat is uiteindelijk ook werk.
Dat is absoluut werk. Dat is werk dat gedaan wordt zodat andere mensen betaalde arbeid kunnen doen.
Je film is geselecteerd voor RTM-programma van het IFFR. En curator Hasret Emine vertelt ons waarom die geselecteerd is.
In This Together toont heel goed hoe bedrijven op hele sinistere manieren hun arbeiders naar ze weten te lokken. Met de beloftes op een beter leven, op meer loon, op een stabiliteit in hun inkomen, om ze vervolgens uit te buiten. Dit is een systeem wat al decennia lang, honderden jaren in stand wordt gehouden. En ook de reden waarom we allemaal een keer moeten inzien dat het kapitalisme echt niet werkt. En wat ik fijn vind aan deze documentaire is dat het laat zien hoe de gesprekken gaan tussen een organisatie die de arbeiders uitbuit, namelijk in dit geval Uber, en de arbeiders zelf. Op een manier waarop de arbeiders ook hun verhaal kunnen vertellen. Ik hoop zonder legaal in de problemen te komen. Het is heel heftig om de verhalen zo te zien en te horen. Maar ik denk zeker voor een heleboel mensen dat het ook herkenbaar is. Want wie heeft er nou niet een witte manager voor zich gehad die beloftes maakte en je vervolgens totaal op het verkeerde been zet tijdens een gesprek waarvan jij dacht dat je zou worden gehoord. Ik denk dat dit een hele belangrijke film is voor ons allemaal. En ik hoop dat het ook voor iedereen laat zien dat het een hele ongezonde structuur is om bedrijven zoveel macht te geven.
Hoe is het om het zo van een curator te horen?
Nou, ik denk dat ze heel erg goed overbrengt wat ook voor mij een belangrijke reden was om aan dit project te werken, om research te gaan doen specifiek naar het werk van taxichauffeurs die dus voor Uber rijden. Ja, en het is zeker ook een natuurlijk, ook al zit dat niet letterlijk erin, maar natuurlijk is het een aanklacht tegen hoe kapitalisme ons allemaal feitelijk exploiteert en ons bijvoorbeeld in het soort werk wat Uber creëert ook de kans ontneemt om ons als mens, om ons te verhouden tot andere mensen. Als weet je wel, van mens tot mens.
Ja, want toen je eraan begon, was dat nog niet het uitgangspunt? Ik bedoel, hoe kwam je eigenlijk tot dit onderwerp?
Ik begon eigenlijk op dit thema te werken. Dus mensen in een precaire werksituatie. Met Fantasies on How to Strike. Dat was een film die ging over museumse posten in Nederlandse musea. Wat niet per se het meest voor de hand liggende werk is als je denkt aan precair werk. Maar daar bleken dus wel degelijk hele kwetsbare omstandigheden te zijn. Ik wilde heel graag verder op dat onderwerp van precair werk. En wat ik toen ben gaan doen, eigenlijk als eerste nadat ik die film had afgemaakt, ik ben bij de FNV gaan werken. Omdat ik geïnteresseerd was, hoe gaat de grootste vakbond van ons land om met dit onderwerp? Want dit is een groeiend probleem. Steeds meer mensen.
Heel diep je research ingaan, ja. En hoe ben je uiteindelijk met de chauffeurs in aanraking gekomen? Is dat ook vanuit FNV dan?
Ja, mijn eerste contact met de chauffeurs was inderdaad uit de periode dat ik bij de FNV werkte. Pas toen ik daar niet meer werkte, besloot ik echt om research te gaan doen voor een film daarover. Dus toen ben ik wel begonnen contact te zoeken met chauffeurs die ik via daar had leren kennen.
Ja, en was het makkelijk? Wilden ze meewerken? Want ik kan me ook voorstellen dat dat ook allemaal problemen met zich meebrengt.
Ja, het is zeker niet per se makkelijk. Veel chauffeurs zijn, net als heel veel andere mensen die in een onzekere positie zitten qua werk, bang dat ze hun werk verliezen als ze aan zoiets mee zouden doen.
Ja.
Dus chauffeurs zijn in mijn ervaring vaak juist huiverig om hun verhaal te doen als ik erbij zeg dat ik het graag wil opnemen.
Ja.
En het is ook niet makkelijk om zeg maar blijvend contact te hebben met chauffeurs. Ook om de simpele reden dat zij vaak heel veel uren per week moeten werken om rond te komen.
Want even die erbarmelijke omstandigheden waar ze onder werkte, even om een beeld te schetsen. Wat maakt het allemaal zo moeilijk dat ervoor gevochten moet worden?
De grootste belofte die gedaan wordt en die vals blijkt te zijn, zou ik zeggen, is dat er een beeld geschetst wordt door Uber. Dat je zelfstandig ondernemer bent. Dat je vrijheid hebt om te werken wanneer je wilt. En dat je veel geld kunt verdienen. En het feit dat die app ervoor zorgt dat je heel gemakkelijk bij een klant kunt komen. Dat is iets wat chauffeurs in principe, wat de meeste mensen mij hebben verteld, wat helemaal niet als iets slechts wordt ervaren. Het grootste probleem is dus onder andere inderdaad dat er 30% van hun inkomsten wordt afgepakt. Dat ze heel veel uren moeten werken om tot eigenlijk minder dan een minimumloon te komen. Dus eigenlijk kunnen ze niet rondkomen. Het probleem is ook dat chauffeurs op ieder ogenblik zonder opgave van reden geblokkeerd kunnen worden van de app. Als je geblokkeerd wordt, dus niet in die app kunt, dan verlies je je toegang tot ritten. Dus je verliest je toegang tot inkomsten. En dat verlies van toegang kan soms een dag duren, maar het kan ook een weekend duren. Weekend is belangrijk, want dan kun je het meeste geld verdienen.
Ja.
Het kan ook een week of maanden duren. En sommige chauffeurs worden überhaupt niet meer toegelaten tot het platform.
Ja.
Proberen tot in het eindeloze uit te vinden wat is er gebeurd. Waarom ben ik geblokkeerd? En vaak genoeg kom je daar dus niet achter. Dus het is extreem frustrerend dat er geen communicatie mogelijk is met die andere kant.
Nou, ik vroeg me heel erg af van hebben jullie Uber zelf ook gesproken? En uiteindelijk zijn jullie bij Mark McGann gekomen. Hoe is dat proces gegaan om die kant te laten horen?
Ik heb nooit contact gehad met Uber direct.
Wel geprobeerd of?
Ik heb één keer iemand gesproken die bij Uber in dat middelmanagement, als het ware, werkte. Mm-hmm. Dat was niet een gesprek omdat ik bezig was met de film. Maar dat was een toevallig gesprek wat ik met deze persoon had. En ik probeerde kritische vragen te stellen. En zij antwoordde zo ongelooflijk positief. Dat er zo goed gezorgd werd voor chauffeurs. En dat het bijna bevreemdend was. Omdat ik dacht, hè, hoe kan dat nou? En dat was een beetje het begin dat ik het door begon te krijgen van, aha, maar mensen die daar werken, die zijn heel sterk gebriefd, als het ware, om een bepaald verhaal te incorporeren. En ook naar buiten te vertellen. En ook zelf te geloven. En ik denk helemaal niet, dat is niet exclusief voor Uber. Ik denk dat er meer bedrijven zijn die dat doen, zo. Op een gegeven moment kwam ik in contact met een vrouw, Ladia Wells, die onder andere een interview heeft gehad in NRC over haar slechte ervaring bij Uber. Zij werkte dus ook op het kantoor van Uber. En zij was de assistent van Mark McGann. Dus ik sprak met haar, ik vroeg haar. Zij woont ook in Rotterdam, dus dat was vrij makkelijk om contact met haar te krijgen, want is dichtbij. Dus ik sprak met haar af. Zij vertelde me haar ervaringen. En via haar kwam ik in contact met Mark. Want zij kenden elkaar goed. Want zij hadden samengewerkt.
Ja, en even in het kort wie Mark McGann ook is.
Dus Mark McGann heeft lang gewerkt als een van de toplobbyisten van Uber in Europa. En hij is op een gegeven moment weggegaan bij het bedrijf. En heeft een tijd daarna besloten om de klok te luiden. Dat is bekend komen te staan als de Uber Papers. Dat is in de zomer van volgens mij 2023 is dat allemaal gepubliceerd. Onder andere bij The Guardian en volgens mij ook in de Groene Amsterdammer. En sindsdien is hij dus bekend als de klokkenluider van Uber. En hij is onder andere uitgenodigd in oktober van 2023 om een testimonie af te leggen bij de Europese Unie. Daar heb ik naar gekeken. Ik was daar niet aanwezig, maar ik heb die testimonie bekeken en vragen die hij daar beantwoordde van Europarlementariërs. En de manier waarop hij daarover sprak was voor mij heel erg intrigerend en super interessant. Omdat hij eigenlijk, ik kreeg kippenvel toen ik dat voor het eerst luisterde. Omdat ik dacht, ja, maar hij verwoordt exact wat chauffeurs al heel vaak aan mij verteld hebben. Dus al die problemen.
Ja.
Maar niet alleen dat, hij plaatst het eigenlijk in een context waarin hij heel duidelijk maakt, dit is bewust.
Ja, het is geen toeval meer, nee.
Het is geen toeval. En wat de chauffeurs heel vaak ervaren is dat ze niet gehoord worden, is dat er niet naar ze geluisterd wordt. Maar ja, naar deze man wordt wel geluisterd.
Ja, en het is dus ook onderdeel van de bedrijfsvoering om eigenlijk chauffeurs niet nooit te horen. En uiteindelijk, jullie hebben McCann dan benaderd en dat is gelukt.
Ik heb Mark benaderd met de vraag of hij het script wilde lezen, wat er lag. Met als doel om van hem eigenlijk te horen van hoe is dat dan? Hoe ziet hij dat? Kijkend vanaf zeg maar die andere kant, die ervaring die hij heeft. En hij was eigenlijk vanaf het begin heel welwillend om mee te doen. Om in gesprek te gaan, om het script te lezen. Dus we hebben naar aanleiding van dat hij dat script gelezen heeft een gesprek gehad waarin hij dus uitlegde wat die grotere context is van zo'n gesprek.
Ja, ik heb nog heel veel meer te vragen over McCann, maar dat is ook online allemaal te vinden. Maar die chauffeurs zelf, uiteindelijk er waren opnames van dat gesprek door een chauffeur. Hebben uiteindelijk ook deze chauffeurs daar aan meegewerkt? Of zijn dit andere chauffeurs geweest?
De chauffeurs die in de film zitten, zijn niet dezelfde chauffeurs als die
Die
daar aanwezig waren, inderdaad. En dat heeft onder andere te maken met dat het voor veel chauffeurs, dus ook voor de mensen die daar in dat gesprek daar aanvankelijk bij zaten, dat het te risicovol is om mee te doen met zo'n film.
Ja, maar dan zijn ze hun baan kwijt.
Dan zijn ze hun werk inderdaad kwijt, of hun inkomen kwijt. Degene die het heeft opgenomen is wel, die weet dat ik hiermee aan de slag ben gegaan. Maar om echt chauffeurs te vinden die mee wilden doen met het project, kwam ik er eigenlijk iedere keer achter dat dat mensen zijn die niet meer als Uber-chauffeur werken. Dus die afscheid hebben genomen van Uber. Of in elk geval, of gedwongen zijn om te stoppen. Maar dat het ze nog steeds wel heel erg raakt. Hoe dat hen, wat hen is aangedaan eigenlijk. En dat ik denk voor hen alle drie ook wel, als ik dat zo mag zeggen, zeker een reden is om te zeggen dat ze mee wilden doen met dit project.
Ik ben ook wel benieuwd wat je hebt ervoor gekozen om alles dus opnieuw eigenlijk te spelen en na te spelen met deze, eigenlijk non-acteur. Dat is iets wat je wel vaker doet, een soort mengeling tussen docu en fictie. Vanwaar deze vorm?
Ja, dat heeft een aantal redenen. Dat is ook iets wat zo is gegroeid in een soort van jaren dat ik films maak en dat ik projecten maak. Onder andere omdat ik vaak geïnteresseerd ben in het in de manier waarop mensen soort van gesprekken met elkaar voeren. Dat eigenlijk automatisch een beetje maakt dat ik dat graag wil doen met mensen die ook daadwerkelijk dan zo'n gesprek hebben gevoerd. En wat ik merk is dat als je dingen anceneert met mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt, ten eerste komt het vaak overtuigender over. Omdat mensen die het hebben meegemaakt, zeker als het gaat om die heel specifieke dingen van zo'n hele kwetsbare situatie. Een situatie waarin je echt heel precair bent. Die kwetsbaarheid is denk ik alleen maar na te bootsen als je daadwerkelijk in die situatie hebt gezeten.
Nou, dat is wel interessant. Maar is dat vanuit een gebrek ooit ontstaan? Tenminste als in van we kunnen dit niet, dus moeten we een vorm vinden? Of was het in je gevoel al vanaf het begin van we gaan het anders doen?
Dit specifiek is wel echt heel erg iets wat gegroeid is. Ook in de eerdere projecten die ik heb gedaan, maar het meest in de hele research en het ontwikkelen van dit project. Want ook de keuze om het niet alleen maar te focussen, om niet alleen maar te hebben over de werkers die het meest worden uitgebuit, maar op zoek te gaan naar wat gebeurt er eigenlijk in de relatie van de meest uitgebuite werkers en die middelmanagementlaag. Wat gebeurt daar eigenlijk? En die middelmanagementlaag, dat zijn dan mensen waarmee ik me als individu meer kan identificeren, want ik ben wit, ik ben hoog opgeleid. Ik ben ook precair, want ik werk als zelfstandig filmmaker. Ja. Dus ik heb niet de zekerheid van een vaste baan. Dat gaf heel erg de gelegenheid om op zoek te gaan naar de connectie tussen die twee lagen.
Ja.
En dus ook meer de connectie met het uiteindelijke publiek. Om zich te kunnen identificeren met in dit geval mensen die als Uberchauffeur hebben gewerkt. Met als doel, uiteindelijk, hopelijk, om een publiek niet naar deze film te laten kijken als iets waarin je slachtoffers ziet. Een film waarin je mensen ziet die zeg maar zielig zijn of waar we mee te doen moeten hebben. Maar dat je de verhalen van deze mensen hoort. En niet zozeer de individuele verhalen, maar het verhaal van het systeem. En dat je denkt, dit zou ook over mij kunnen gaan. Of dat je een connectie voelt.
We gaan even naar een fragment luisteren uit In This Together.
Kijk, mag ik vragen, hoe gebruiken jullie de app?
Ja, ik ga nu...
Hoe gebruik je de app?
Ik ga nu de Uber-app aanzetten en kijken wat er binnenkomt.
Maar hoe gebruik je de app?
Zet hem maar op Uber.
Accepteer je bijvoorbeeld alle ritten?
Gaat er niet om hoe wij de app gebruiken. Nee. Het gaat erom hoe jullie de app gecreëerd hebben.
Kijk, jullie zitten hier om gebruik te maken van de app en jullie diensten aan te bieden aan de passagiers. En daar hebben we een gesprek over.
Maar het gaat om de prijsverlaging die jullie nu hanteren. Hè? We rijden nu, zoals je hoort, voor 60 cent per kilometer, chef. Dat kan je toch niet maken, man?
Ik hoor dat jullie vragen om Sever af te schaffen. Wij zien dat Sever werkt.
Dus maar waarom is het dan zo? Waarom is het dan zo moeilijk om te horen wat we zeggen? Kunnen jullie daar niks aan doen?
Maar horen jullie ook wat wij zeggen? Horen jullie dat wij zeggen, wij zien dat Sever werkt? Dat is wat wij zien.
Ik spreek chauffeurs. Ja, die rijden. En die zeggen tegen mij, na 6 uur, ja, ze zijn 6 uur aan het rijden op de weg, hebben amper hun brandstof verdiend. Dat kan toch niet met 7.
Heel typisch, er wordt ook gezegd, horen jullie wat ik zeg? En eigenlijk is het dat inderdaad wat er gebeurt. Er wordt gehoord, maar niet geluisterd. Waren dit soort fragmenten dan echt volledig gescript? Of zit hier ook een soort van eigen taal? Hoe ga je zo te werk?
Het is er eigenlijk allebei. Het is en volledig gescript en volledig geïmproviseerd. Okay. Maar, ja.
Help me out here.
Ja. Maar die improvisatie is gebaseerd op de ervaringen.
Mm-hmm.
En het script op de ervaring. Ik heb het nu dus over de chauffeurs, op de ervaringen van de chauffeurs. Het script is ook gebaseerd op de ervaringen van de chauffeurs. Dus het komt. In zekere zin komt het allebei voort uit hetzelfde.
Maar het voelt heel natuurlijk. Nou, als ik er naar luister, denk ik, dit is spontaan.
Het zijn een aantal dingen. Het zijn 3 hele goede professionele acteurs. Niet alleen dat ze goed zijn in hun vak als acteur, maar ook zijn het 3 acteurs die bereid zijn om mee te doen aan zo'n project. Want het is natuurlijk vrij specifiek. Niet iedere acteur zou hier zin in hebben, want het is niet een typische fictieset. Het is ook niet een typische documentaire set. Het is iets daartussenin. En dan is het ook nog eens een project waarbij ik van hen vraag om niet alleen te acteren, maar ook zichzelf te zijn. Want de afspraak was, ik neem zoveel als mogelijk op. De camera's draaien zoveel als mogelijk. Dus niet alleen als wij een take gaan doen, maar juist ook alles tussendoor is voor mij even belangrijk. Alle gesprekken tussendoor, alle interacties tussendoor. Mijn regieaanwijzingen, alles.
Ging dat ook wel eens mis? Of in ieder geval, ik ben benieuwd wat we niet hebben gezien.
Ik denk dat zij wisten dat ze mij konden vertrouwen. We kenden elkaar al best wel een tijd. We hadden veel gesprekken gehad. Dus ze zeiden in die zin wel heel bewust ja op mijn vraag. Wil je meedoen aan specifiek deze opname? Maar op een gegeven moment zei Meers dat wel, en dat zit ook in de film, ik wil dit niet meer, ik wil dat dit stopt. Want het brengt alle trauma terug van wat ik toen heb meegemaakt. En al het onvermogen en alle frustraties over niet gehoord worden. Dus ik wil hier nu mee stoppen. En dat was voor mij toen ook wel een heel spannend moment.
Ja, want dat vond ik ook wel heel goed, aan dat je in die film langzaam ook heel veel dingen herkent uit het leven. In andere situaties, uit je eigen leven, van dit, het niet gehoord worden. Daardoor denk ik dat je echt wel geslaagd bent om mensen dichtbij te krijgen.
Nee, maar dat was uiteindelijk ook niet vooraf. Want het is een heel erg onderzoekend project. Ik ben eigenlijk steeds onderzoekender gaan werken in mijn hele werkmethode. En daar is dit, denk ik, tot nu toe het beste voorbeeld van.
Waar haal jij meestal je inspiratie uit?
Ik denk dat ik eigenlijk sinds ik dus de eerste film maakte die vorm linkte aan het onderwerp van onzeker werk, dat ik wel dat mijn fascinatie is gebleven, dat onzekere werk. Voor mij is dat iets wat nog lang niet is uitgeput. Dat onderwerp gecombineerd met het verder willen ontwikkelen van mijn werkmethode. Dus van in zekere zin de vraag: is het ook mogelijk om film te maken, documentaire film, meer met mensen in plaats van alleen maar over mensen? Mm-hmm. En hoe doe je dat dan? En als ik geïnteresseerd ben in het filmen van mensen die kwetsbaar zijn, kan ik dat dan doen op een manier die hun niet nog kwetsbaarder maakt? Want als je iemand filmt, ja, of een audio-opname maakt, dan neem je iets van iemand en vervolgens beslissen wij als makers wat we daar precies mee doen. En ik zeg niet dat dat slecht is en ik zeg niet dat ik pretendeer dat ik iets anders kan doen. Maar ik ben heel erg geïnteresseerd in de vraag: kunnen we dat eigenlijk ook op een andere manier doen? Kunnen we dat op een manier doen die waardoor film of documentaire film iets kan zijn dat politieker is, dat activistischer is, dat dus actiever is, in plaats van dat het alleen maar iets is wat je consumeert?
Oh, deze film, dat heb ik ook nog wel bijzonder van. Heeft ook, je hebt best wel veel verschillende vormen van camera's en voor mijn mobiele telefoon en dv-cam. Dat wordt voor jou ook allemaal bij het onderzoek? Of zit daar? Ik vond dat wel een bijzondere keuze. Dat het niet zeg maar één camera waarmee alles gefilmd was.
Ja. Ten eerste is het gemaakt met gewoon heel weinig geld.
Ja.
Dus er waren niet heel veel financiële middelen om camera's te huren. Ten tweede was het voor mij het allerbelangrijkste om veel, zeker in de beginfase, om veel met chauffeurs te praten en te spreken en gewoon hun verhalen te horen. En dat was in zekere zin belangrijker nog dan goede opnames maken.
Ja, en vaak dan maakte niet met ik een camera.
Ook, precies. Verstaan. Dus sowieso maakte ik heel veel opnames alleen met audio. Wat ook wel enigszins in de film terug te zien is, omdat er een aantal scènes zijn die echt wat alleen audio is, waar Jane, de grafische ontwerper, echt graphics bij heeft gemaakt. En bijvoorbeeld als ik naar protesten ging van chauffeurs, dan wist ik dat ik niet met een grote camera moest aankomen. Want ja, ze zijn gewoon super huiverig voor alle media.
Ja.
Dus dan nam ik gewoon een iPhone mee. En op een gegeven moment, omdat het was een lang proces, er was heel weinig geld. En op een gegeven moment was mijn motto eigenlijk de hele tijd: ik werk met wat er is. En De technische details van mijn equipment maken me niet zoveel uit. Hmm. Dat is niet altijd een hele handige keus. gelukkig werkte ik in de postproductie met hele goede mensen, die me overigens wel af en toe aan hebben geraden: doe dit de volgende keer alsjeblieft beter.
Ja, dus dat gaat om technische mankementen.
Ja,
zo,
ja. Ja, precies. En de keuze voor mini-DV, dat heb ik samen met Aafke, de DOP, bij een eerdere film ook gedaan. Dat kwam wel heel erg voort uit het nadenken van: hoe kunnen we film maken die meer gaat over een soort van activisme dan over de esthetiek van film maken? Dus we zochten er iets wat niet de esthetiek zou benadrukken, maar wat echt een soort van zou forceren om het om die inhoud de meeste aandacht te geven.
Ik wil het even met je hebben over het Rotterdamse filmklimaat. Want je bent een Rotterdammer, maar het meeste van je werk is niet per se in Rotterdam. Hoe komt dat? Is dat meer noodzaak?
Nee, dat is geen noodzaak. Dat de meeste Uberchauffeurs bijvoorbeeld in Amsterdam werken, omdat daar de taximarkt het grootst is. Mm-hmm. Ja, dat is iets. Kan het moeilijk inhoudelijk naar Rotterdam verplaatsen, want dat is zo. Mijn films gaan niet per se over Rotterdam. Maar ik voel me wel heel erg verbonden met Rotterdam. En dat is helemaal niet bewust. Maar als je me ernaar vraagt, ik denk wel dat het feit dat Rotterdam een arbeiderstad is, dat wel maakt dat ik hier op mijn plek voel.
Ja, dus uiteindelijk, er gaat nog een Rotterdamse film ook aankomen. Ongetwijfeld. Ja, en hoe vind je dat het Rotterdamse filmklimaat is ingericht? Vind je dat er is, dat er veel mogelijkheden zijn?
Deze film, nu, die is zowel voor de ontwikkeling als de productie, als voor de postproductie ondersteund door de gemeente, dus door de dienst Kunst en Cultuur. Ik ben heel blij dat er is. En ik voel me dus ook heel erg ondersteund. Ook al weet je het nog niet helemaal, ga maar doen.
Ja, en heeft het dan denk je meer te maken met dat jij een experimentelere vorm hebt in hun ogen? Is dat lastiger bij een filmfonds over te brengen dan hier? Heeft daar iets mee te maken of iets anders?
Dat zou heel goed inderdaad het geval kunnen zijn. Dat er ook omdat het natuurlijk om kleinere bedragen gaat dan wanneer je bij het filmfonds zou aanvragen. Maar dat inderdaad wel zo is dat er meer ruimte is om uit te proberen en om dingen nog niet te weten. Dus voor experiment.
Ja.
Maar dat is wel super belangrijk, want film maken is een proces. Het is een. Dus de vraag die steeds vaker er is om vanaf het allereerste begin, bijvoorbeeld bij het Nederlands Filmfonds, maar bijvoorbeeld volgens mij ook bij het FAF, bij het Vlaams Audiovisueel Fonds, de vraag al helemaal aan de voorkant van: als jij research wilt gaan doen voor een nieuw project, hoe gaat deze film eruit zien? Waar gaat het over? Welk publiek moet het bereiken? En al die dingen. Het is heel goed om daarover na te denken. Maar het is heel gevaarlijk om een filmmaker daarop vast te pinnen. In het begin van zo'n proces. Want dat is niet wat film is. Film maken is een proces waarin allerlei dingen gebeuren die uiteindelijk leiden tot het eindresultaat. En dat kan dichtbij datgene liggen wat je aan het begin hebt verteld. Maar dat hoeft niet. En als het niet het geval is, dan moet dat ook oké zijn. En ik heb wel, in mijn ervaring in elk geval, is die ruimte er meer bij het Rotterdamse Fonds. Of in elk geval, ja.
Ik denk dat wel een groot probleem is. Van dat je eigenlijk al een soort succes van tevoren moet hebben. En ik denk inderdaad dat wat lokalere potjes wat meer denken van, ja, we willen de persoon, de artiest, de kunstenaar, de maker meer ondersteunen in dat proces. En iets losser in conflict. Maar dat zijn wel altijd kleinere potjes. Dus daar moet je het altijd mee doen. Is dat ook bijna de reden waarom je heel veel zelf doet? Of is dat gewoon iets waar je altijd fijn bij hebt gevoeld ook?
Nou, ik heb wel heel lang juist via die de filmfondsroutes geprobeerd om subsidies te krijgen en films te realiseren. En dat was dan veel meer fictieprojecten. En op een gegeven moment dacht ik van ja, maar al die tijd en die energie die ik besteed aan het schrijven van aanvragen en het schrijven van scenario's. En dan vervolgens vaak het verwerken van de teleurstelling over een afwijzing. Ik wil daar iets anders in doen. Ik wil die tijd en energie waar mogelijk veel meer besteden aan echt het maken van film. En het maken van film werd dus onder andere gesprekken voeren met Uberchauffeurs.
Ja.
En ik merkte dat ik daar veel meer plezier in had. Dat ik daar veel meer energie van kreeg. Ik had geen idee wat het ging worden. Maar in het schrijven van subsidieaanvragen voelde ik nog veel meer onzekerheid. Maar vooral ook nog veel meer inactiviteit. Het was veel passiever. En nu was ik in elk geval dingen aan het doen.
Ik heb ook niet het gevoel dat er nu een verandering in gaande is door films die je hebt gemaakt. Dat je een bewijs hebt, maar ook makers zoals Vincent Boyd Carson en zo, die ook die menging van fictie en docu bijvoorbeeld hebben. Merk je een verschil of heb je eigenlijk al zoiets van, nou, ik ga het proces niet eens meer aan?
Ik ben eigenlijk een aantal jaar geleden heb ik echt gedacht, ik ga het niet meer proberen bij het filmfonds.
Al wat naar eigenlijk om te horen, maar ja.
Wie weet ga ik het wel weer een keer doen hoor.
Ja.
Maar het was voor mij op een gegeven moment zo demotiverend dat ik dacht, ja, maar dit doet niks goed. Dit helpt mijn praktijk op geen enkele manier. Dus ik heb heel lang geprobeerd om dan, weet je wel, in de juiste hokjes te passen en aanvragen te schrijven naar wat ik dan dacht dat het filmfonds wilde lezen of wat zij wilden dat ik ging maken. En dan iedere keer ook net genoeg vertrouwen krijgen van iemand bij het fonds of iemand bij de omroep om te denken, ik ga het nog een keer proberen.
Ja.
En dat soort hope labor, zoals dat dan wordt genoemd, dus de hele tijd maar op hoop het idee van hoop door blijven gaan, was voor mij op een gegeven moment gewoon, ik concludeerde van ja, maar dit is alleen maar uitputtend.
Ik snap het wel hoor, ik snap het heel goed, want ik ervaar het zelf ook van elke keer is het bijna, je denkt, oh, moet ik weer helemaal opnieuw, eigenlijk in het proces wat ik het allerminst leuk vind, dat het minst creatief is, want ik moet heel specifiek gaan zeggen wat ik ga maken, waarom en wat, en hoe ga ik dat allemaal doen, terwijl ik denk, ja, maar dat proces komt wanneer ik alle mensen bij elkaar heb, en dat frustreert mij ook, dat ik denk van, ik ben ook blij dat ik af en toe andere dingen ernaast doe die bij jezelf de macht in handen hebt, of de macht, de touwtjes in handen hebt. En ik kan me voorstellen met jouw werkwijze dat sowieso misschien ook een prettigere manier is om te denken, ik ga gewoon door.
Nou ja, het is ook wel een beetje na die beslissing geweest om niet meer bij het fonds aan te vragen. Wat niet zo'n harde beslissing was als hoe je dat dan in retrospect, weet je, zoals ik dat nu aan jou vertel. Maar daardoor voelde ik ook veel meer vrijheid en ruimte om een manier van werken te gaan verder ontwikkelen die nu zichtbaar is in deze film. Ja. Dus het gaat in die zin ook samen.
Als we kijken puur jij als maker, wat zou de stad beter kunnen doen? Of waar denk je dat het juist al heel veel biedt?
Ik beweeg dus heel erg tussen van verschillende gebieden, want ik zit een beetje in film, ik zit een beetje in onderzoek, ik zit een beetje meer in kunst. Dus ook als ik naar plekken in de stad ga, dan is dat ook een soort van alle drie die dingen. Wat denk ik heel interessant zou kunnen zijn, is als er een plek is waarin dat alle drie er samen is. Dus een plek waar kunstfilm echt op een hoog niveau wordt geprogrammeerd. En ook waar ook gesprekken zijn over artistieke film. En dat kan heel veel vormen hebben. Mm-hmm. En dat is er denk ik niet echt. Er is Worm en er is Kino, bijvoorbeeld.
Ja, dan heb je wel natuurlijk nog festivals als Rof van Mon Amour of dat soort, maar dan niet.
Ja, en bijvoorbeeld weer de vergelijking met Brussel, omdat ik dat dan enigszins ken. Daar zijn sowieso veel meer bioscopen. Ook dus echt juist van die kleine arthouse bioscopen. En veel structureler worden daar programma's aangeboden over bepaalde filmmakers waar een retrospectief van wordt vertoond. Of heel specifieke filmfestivals met vertoningen en gesprekken en debatten. Ik denk dat daar meer plekken zijn waar het ook echt over het makerschap gaat.
Want waar mag Rotterdam wel trots op zijn? Dat is misschien.
Bijvoorbeeld de Wetfilm, die op Zuid zitten. Die heel erg focussen op process-based film maken. Dus meer film maken als onderzoek, als kunstpraktijk. Een van de dingen die zij doen is bijvoorbeeld, dus zij organiseren screenings. Hun middelen zijn beperkt, maar ze proberen wel van alles. En wat zij bijvoorbeeld ook het afgelopen jaar hebben gedaan is een soort workshops organiseren waarin je als filmmaker met een film in wording je aan kunt sluiten om feedback te krijgen op je filmproces. En dat is wat ik in Brussel heb gedaan om deze film te ontwikkelen een jaar lang. En dat is voor mij super waardevol geweest. Dus gewoon samenkomen met andere filmmakers in een, als het ware, veilige omgeving. En dan met elkaars projecten bespreken en feedback geven op elkaars projecten. En dat klinkt als iets heel eenvoudigs.
Ja. Ik denk inderdaad dat dat vaak mist. De community, ik bedoel, je hebt dingen als Rotterdams Open Doek. Nou, er bestaat natuurlijk Filmplatform Rotterdam, maar het is inderdaad goed om daar misschien eens mee te praten om ook zoiets te doen.
Film maken is lang, complex, duur. Omdat er zoveel tijd overheen gaat, zou het echt fantastisch zijn als er meer infrastructuur is. Waarin we als filmmakers in de stad gewoon heel laagdrempelig toegang hebben tot elkaar eigenlijk.
Ja.
Wat natuurlijk ergens ook misschien heel ironisch klinkt. Van ja, maar hoezo toegang tot elkaar? We kunnen elkaar toch contacteren. Maar ja, blijkbaar. Ja, jij zegt ook van ja, dat zou eigenlijk heel tof zijn als dat er meer is. Of als het structureler is.
Ja.
Als het meer erkend is als iets dat hoort bij het proces van filmmaken. Ik denk dat dat echt fantastisch zou zijn.
We kunnen hier nog heel lang over doorpraten. Ik hoop als iemand kijkt of luistert. En denkt, dit gaan we opzetten. Dan kunnen ze contact met je opnemen, toch?
Ga ervoor.
Let's go. Laten we elkaar gaan vinden. begreep, want dit is een scoop voor de kijker, luisteraar. Mark McGann, de klokkenluider, die gaat bij de screening aanwezig zijn.
Vrijwel zeker dat dat inderdaad het geval gaat zijn.
Die komt vanuit Amerika.
Die komt vanuit Amerika inderdaad naar de première om aanwezig te zijn. Hij heeft dus al een eerdere versie van de film gezien en liet toen heel duidelijk blijken dat hij vindt dat het een heel belangrijk project is en dat waar mogelijk hij heel erg graag bij een première aanwezig zou willen zijn. Dus we zijn nu aan het regelen, in samenwerking met de Erasmus Universiteit, om potjes bij elkaar te vinden om ervoor te zorgen dat hij inderdaad over kan komen uit de VS. Dus als het goed is, gaat hij bij de première zijn. En gaan we in de week van het EFFR ook een event op de universiteit organiseren. Een soort masterclass met een screening met hem, met de editor erbij ook, Kjersti, en mijzelf.
Ik wil daar sowieso bij zijn. Maar op het EFFR gingen jullie dus ook een nagesprek doen. Die in een iets kleinere vorm. En dan een nagesprek na de film, waarin je dus echt in gesprek kunt gaan met hem en met jullie over de film.
En met de chauffeurs.
Ik zou zeggen, wees daarbij. Hopelijk hebben ze een hele grote zaal hiervoor beschikbaar. Want ik denk dat iedereen nu gillend hier op afkomt. In This Together is te zien tijdens het EFFR als onderdeel van het RTM-programma. Het EFFR vindt plaats van 29 januari tot en met 8 februari. Lisette, hartelijk dank voor je komst. Dit was de eerste aflevering van Filmpodcast Rotterdam, de EFFR Special 2026. Heb je genoten en wil je de volgende afleveringen niet missen? Luister dan alle afleveringen terug en abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcastkanaal. In de tweede aflevering ga ik in gesprek met de Rotterdamse filmmaker Demis Rolado.
En als je nagaat dat dan nu pas de officiële excuses zijn geweest van de koning en van het kabinet, et cetera. Eigenlijk voor de inheemse heeft het weinig betekenis, die 50 jaar onafhankelijkheid. En die excuses, omdat het gaat voornamelijk over het slavernijverleden. Heel veel mensen vergeten dat, want natuurlijk dat is ook goed, dat is ook de helft van mijn roots. Dus ja, daar heb ik ook een passie voor en... Maar ja, er is natuurlijk ook nog een hele andere geschiedenis. En daar wordt nog helemaal geen aandacht aan besteed. Of minder aandacht aan besteed. En daar zijn ze nu mee bezig om dat steeds meer recht te trekken, om het zo maar even te zeggen. Door onder andere erkenning te krijgen. En er is nog veel werk aan de winkel.
Filmpodcast Rotterdam, de EFFR Special, is een productie van Open Rotterdam, mede mogelijk gemaakt door International Film Festival Rotterdam en Filmplatform Rotterdam, met dank aan De Doelen. De redactie is gedaan door Charlotte Maria, het research van Suze van Bohemen en Anne Mesechkova-Jones. De podcast is opgenomen in De Doelen Studio 8. De productie gedaan door Davidson Rodriguez en Mark van Staveren. Techniek door James Polak. En geluidstechniek en montage door Nelson Rodriguez. De videomontage door Mark de Ruiter. Fotografie, vormgeving door Joyce de Vries en social media verhalen Christopher Job. Productieassistentie door Sally Sisse. De eindredactie wordt gedaan door Davidson Rodriguez. En presentatie door mij, Sharif Nasser.
Meer podcasts beluisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast-app.